Goedenavond allemaal. Namens de kerkraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Een hartelijk welkom aan de gasten hier in ons midden en de mensen die digitaal met ons deze dienst meevieren. Vanavond zal onze eigen predikant Appeltjan Holsappel bij ons voorgaan. Er zijn vandaag geen collectes, maar de collecte van gisteren voor de voedselbank die staat nog open, dus daaraan kan nog gegeven worden. Kerkraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Goedenavond. Hartelijk welkom deze viering van Goede Vrijdag. De dag waarop onze Heer Jezus Christus stierf. De dag waarop hij werd weggekruisigd uit dit bestaan. Er was geen plaats meer voor hem. Het licht voor de wereld werd gedoofd. Om die reden hebben we gisteren de paaskaars uit de kerk weggedragen. Maar zijn lijden en die wrede, eenzame dood aan het kruis, bleek Gods weg om de wereld te redden. Door het offer van Jezus is er toekomst voor deze schepping. En daarom is deze vrijdag goed, een goede vrijdag. En daarom is ook gisteren een kleine kaars blijven branden. Want hoewel we vanavond horen over hoe Jezus aan het kruis de geest geeft, zijn we bij elkaar in het geloof dat zijn dood niet het einde is. Laten we God bidden of hij ons zijn vrede, vreugde en zegen wil geven, en of hij onze onrust tot rust wil brengen als we stilstaan bij het kruis. We zingen het lied in deze stilte. Thank you. Laten we nu ook stil worden om ons hart op God te richten. En we belijden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 130, vers 1 en 2. Laten we bidden. Heer Jezus, mensenzoon en zoon van God. Het waren mensen zoals wij die u niet moesten. Die tegen u schreeuwden, u sloegen en bespotten. Het waren mensen zoals wij die niets konden met wat u deed. Geen boodschap hadden aan wat u zei. Toch zijn het mensen zoals wij, waarvoor u de weg bent gegaan. En wij proeven in het lijden dat u droeg een liefde zoveel dieper dan de onze. Mag er ruimte zijn in ons hart voor u, zoals er ruimte is in uw hart voor ons. Zegen ons als we vanavond luisteren naar het evangelie. Spreek zelf tot ons woorden die ons leven redden en toekomst geven. Overtuig ons weer van uw liefde en genade. Open ons hart voor u, zodat we uw liefde bij ons binnenkomt. En dat we ons opnieuw verwonderen over wie u bent, om Jezus wil. Amen. Vanavond staan we stil bij het kruis. En we proberen tot ons te laten doordringen wat daar gebeurde. Wat daar is gezegd. En wat dat voor ons betekent. En als je zo bij het kruis staat, dan word je haast vanzelf stil. Je hebt niet zoveel meer te zeggen. En misschien voelt het ongemakkelijk, want het kruis is ook confronterend. Zoveel lijden, zoveel agressie. Het kruis laat ons ook zien waartoe wij mensen in staat zijn. En we lezen vanavond, net als gisteren, Witte Donderdag, uit het Johannes-evangelie. En anders dan de andere evangeliën is voor Johannes het lijden en sterven van Jezus het hoogtepunt. Daar werkt hij heel zijn evangelie naartoe. En hij heeft het dan steeds over dat Jezus wordt verhoogd. En dat is niet alleen maar letterlijk zo, dat Jezus aan een kruis gehangen wordt. Dat gebeurt ook. Hij wordt aan een kruis gespijkerd, naakt, bloedend, hulpeloos. Iedereen kan hem zien. Het is een vernedering. Het is een vloek. Voor jou is geen plek op deze aarde. Je hangt tussen hemel en aarde. Dat is een vernedering. Maar, zegt Johannes, het is niet alleen maar een vernedering. Juist niet. Het is ook de manier waarop Jezus wordt verhoogd. Want Jezus laat zien dat de liefde overwint. Het is volbracht, hoor Jezus zeggen. Het is geen tragisch einde wat Jezus overkomt. Het is een missie die volbracht wordt. Jezus geeft de geest. Hij laat los. Jezus overwint aan het kruis. Hoe verdrietig en hoe verschrikkelijk het ook is wat aan het kruis gebeurt, Gods liefde en Gods genade zijn groter. Het is liefde die sterker is dan de dood. Aan het kruis, zegt Johannes, hangt Jezus als overwinnaar. Het goede is sterker dan het kwaad. Het licht is sterker dan de duisternis. En het leven sterker dan de dood. En dat is wat Johannes ons wil duidelijk maken. Jezus is geen slachtoffer. Dit is de weg die hij kiest om te gaan in liefde. En als je erop let, dan ontdek je dat het Johannes-evangelie bol staat van het leven. Ik heb even snel geteld. Een 47 keer komt het woord leven voor in het evangelie van Johannes. En dat is ook waar Johannes mee inzet. In het eerste hoofdstuk, vers 4 en 5. In het woord, en dan gaat het over Jezus, Gods Zoon. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Zo begint Johannes zijn evangelie. En dat zet de toon. Jezus vertelt verschillende keren dat hij het brood is dat leven geeft. En wie in hem gelooft, zegt hij dan, heeft leven. Omdat hij, Jezus, zijn leven geeft, ontvangen wij het leven. Hij geeft zijn leven. Hij doet dat zelf. En op zijn 10 vertelt Jezus dat hij de goede herder is. En dan zegt hij, ik ben de goede herder. En een goede herder is bereid zijn leven te geven voor zijn schapen. En ik geef mijn leven voor de schapen. Dat is een bewuste keuze van Jezus. Er is niemand die hem zijn leven afpakt. Hij is geen slachtoffer. Hij zegt zelf, niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Want de vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. En wat hem daarin drijft, is liefde. Er is geen grotere liefde, zegt Jezus, dan je leven te geven voor je vrienden. En dat klinkt allemaal mee als we vanavond lezen hoe Johannes beschrijft hoe Jezus zijn lijden tegemoet gaat. Hij is geen slachtoffer, hij is koning. Let maar eens op als we straks gaan lezen hoe vaak Jezus wordt aangeduid als koning. Soms bedoeld om hem te bespotten, maar tegelijkertijd verwijzen naar wie hij is, de koning. Zo staat hij voor Pilatus, als een koning, volkomen vrij. Niet een koning van deze wereld, maar van een koninkrijk waarin andere wetten en andere regels en andere logica gelden. En als overwinnaar geeft hij zijn leven. Niemand neemt het van hem af, hij geeft zijn leven. Johannes wil ons duidelijk maken dat we zo naar het lijden en sterven van Jezus moeten kijken. Jezus is geen slachtoffer, maar overwinnaar. Zijn lijden en sterven is geen tragiek, maar overwinning. Laten we zo in eerbied en ontzag staan bij het kaarsje, waar Jezus als koning en overwinnaar zijn leven geeft om ons het leven te geven. Vol verwondering en vol dankbaarheid. We lezen nu 3 gedeelten uit hoofdstuk 18 vanaf vers 12. Eerst vers 12 tot 24, dan vers 25 tot 32 en vervolgens vers 33 tot 40.
De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hoge priester en hij was het die de Joden had voorgehouden: het is goed dat één mens sterft voor het hele volk. Simon Petrus kwam met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hoge priester en ging met Jezus het paleis van de hoge priester in, maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hoge priester, weer naar buiten. Hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan: ben jij soms ook een leerling van die man? Nee, ik niet, zei hij. De knechten en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was. Ook Petrus ging zich erbij staan warmen. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei: ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel. En nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben. Zij weten wat ik gezegd heb. Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht. Is dat een manier om de hoge priester te antwoorden? Jezus zei: als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was. Maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan? Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester.
Simon Petrus stond zich intussen nog te warmen. Ben jij ook een leerling van hem? Vroegen ze. Nee, ontkende Petrus, ik niet. Maar een van de knechten van de hoge priester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ik heb toch gezien dat jij in de tuin bij hem was? Weer ontkende Petrus en meteen kraaide er een haan. Jezus werd van Caiaphas naar het praetorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, anders zouden ze zich verontreinigen en niet aan het Pesachmaal kunnen deelnemen. En daarom kwam Pilatus naar buiten. Waarvan verschuldigt u deze man? Vroeg hij. Ze antwoordden: als hij geen misdaden had gepleegd, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben. Pilatus zei: Neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet. Maar de Joden wierpen tegen: wij hebben het recht niet om iemand te dood te brengen. En zo moest de uitspraak van Jezus in vervulling gaan, waarin hij aanduidde welke dood hij zou sterven.
Pilatus ging het praetorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde: vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei: u bent dus koning? U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus: maar wat is waarheid? Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. Ik heb geen schuld in hem gevonden, zei hij. Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Toen begon iedereen te schreeuwen: hem niet, maar Barabbas. Barabbas was een misdadiger.
We zingen Psalm 17, vers 3 en 4. Esther Nieuwel zal nu iets delen met ons over wat Goede Vrijdag voor haar betekent. Dus mag ik je uitnodigen, Esther?
Ik moet eerlijk zeggen, kijk ik jou even aan, dat ik dit stukje niet heb voorbereid, omdat ik dacht dat ik alleen moest lezen. Maar ik kan uiteraard wel wat vertellen waarom ik heb toegezegd dat ik dit stuk wil dat ik graag wil voorlezen. Ik kan me nog herinneren, dat is al jaren geleden, toen dominee Dekker nog bij ons in de dienst was. En vertelde over Goede Vrijdag en over de kruisiging. Dat ik daar voor het eerst in die dienst hoorde dat Jezus naakt gekruisigd werd. Jij gaf het net ook al aan. En dat is een beeld wat ik tot op dat moment nog nooit zo tot mij door had laten dringen. En ik was daar heel erg door geraakt, geschokt. En vanaf dat moment heeft Pasen voor mij, en met name Goede Vrijdag, een hele andere betekenis gekregen. Omdat als ik me bedenk, ik vind sowieso al de kruisiging, vind ik, nou ja, als je bij stilstaat welk offer Jezus voor ons gebracht heeft, vind ik dat heel erg ontroerend. Maar ik vind het, ik vind het nog veel heftiger als je bedenkt dat echt iemand in al zijn naaktheid gewoon bespot, geslagen, vernederd wordt. En als ik dan bedenk dat iemand dat voor mij persoonlijk gedaan heeft, zodat ik vrijuit mag, tot God mag gaan en vrijuit mag leven, dan word ik daar heel erg stil van. En dat is wel, denk ik, wat ik eigenlijk, als mensen dan vragen wat Goede Vrijdag voor mij betekent, dan is dat beeld iets wat mij tot in de kern van wie ik ben raakt. En waar ik ook op deze avond bij stil wil staan. Ja.
We zingen het lied O Hoofd Vol Bloed en Wonden. We lezen verder, Johannes 19, vers 1 tot 16a en daarna vers 16b tot 27.
Toen liet Pilatus Jezus geeselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: gegroet, koning van de Joden. En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei: ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, die mens, zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen: kruisig hem, kruisig hem. Toen zei Pilatus: neem hem dan mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is. De Joden zeiden: we hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd. Toen Pilatus dit hoorde, schrok hij hevig. Hij ging het praetorium weer in en vroeg aan Jezus: waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf geen antwoord. Waarom zegt u niets tegen mij? Vroeg Pilatus. Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Jezus antwoordde: de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld. Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer. Toen Pilatus dit hoorde, liet hij Jezus naar buiten brengen. Zelf nam hij plaats op de rechterstoel op het zogeheten mozaïekenterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: hier is hij, uw koning. Meteen schreeuwden ze: weg met hem, aan het kruis met hem. Pilatus vroeg: moet ik uw koning kruisigen? Maar de hoge priesters antwoordden: wij hebben geen andere koning dan de keizer. Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.
Jezus werd weggevoerd. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: u moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd: ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren. Voor iedere soldaat een deel, maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo moest in vervulling gaan wat de schrift zegt: ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis.
We gaan nu luisteren naar een bewerking van Psalm 22. Dat zal het muziekteam uitvoeren.
mijn God, waarom verlaat u mij en bent zo ver terwijl ik tot u schrijf en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij. En redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij.
We lezen verder, daarna zal het een tijdje stil zijn en luisteren we naar orgelspel. Toen Jezus wist dat alles was volbracht en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij: ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze doopte er een spons in en brachten die, gestoken op een majoraantak, naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. We lezen verder Johannes 19, vers 31 tot 42. En daarna zingen we het lied Agnus Dei, Lam van God, dat de zonde der wereld draagt.
Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Dit gebeurde omdat de schrift in vervulling moest gaan. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrifttekst zegt, ze zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het geheim, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. En Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 liter. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.
Thank you.
Laten we danken en bidden. Heer onze God, zo staan we vanavond stil bij het kruis van onze Heer. Bij zijn lijden en sterven. En we proberen daar iets van te begrijpen, maar het gaat ons besef te boven. Maar we danken u. We danken u voor uw liefde. Dank u wel dat u zo ver bent gegaan, dat u tot het uiterste bent gegaan. En dank u wel dat liefde overwint en niet de haat en het geweld. Dat het kwade door het goede wordt overwonnen. En dat de dood niet het laatste woord heeft. Dank u, Heer Jezus, dat u geen willoos slachtoffer bent geworden van geweld. Dat niemand uw leven heeft afgenomen, maar dat u het zelf hebt gegeven. Uit liefde. En Heer, zo zitten we, of staan we hier, of thuis voor u. Ieder met onze eigen gedachten. Ons eigen lijden. Onze eigen teleurstellingen. Ons eigen tekortschieten. Onze eigen zonde. Onze eigen falen. En Heer, we bidden u, wilt u ons helpen om dat eerlijk onder ogen te zien. Om voor u te staan met lege handen. En neem de last die we meetorsen van ons af. Vergeef ons onze zonde. En doordring ons met uw genade. Help ons om ons niet groter en beter voor te doen dan we zijn. En Heer, als we ons machteloos voelen, overtuig ons dan van uw liefde en uw kracht die overwinnen. We bidden u voor iedereen die lijdt aan het leven. We willen u bidden voor iedereen die vastzit aan verslavingen, in negativiteit, in verwijt, in ruzies. Dingen uit het verleden die kunnen blijven achtervolgen. En we bidden u, bevrijd ons. We bidden u als we zorgen hebben over mensen die ons dierbaar zijn. We bidden u voor iedereen die leeft in armoede, die te maken heeft met onrecht en zich daardoor onmachtig voelt. We bidden u voor iedereen die lijdt aan oorlog. En zo dagen we heel uw lijdende mensheid aan u op. En we danken u voor uw liefde, Vader. En we leggen ook ons leven in uw handen. En wij eren en aanbidden u om wie u bent. En hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Laten we gaan staan en de Heer onze Redder prijzen om wat hij heeft gedaan. Dank u, o Heer des levens die de dood zijt doorgegaan. Om straks de kerk in stilte te verlaten. Maar God laat ons niet gaan zonder zijn zegen. Ontvang die in geloof en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Is met u en jullie allemaal. Amen.